Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Trainen Trainen podcast. De podcast waarin ik werk voor me deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips van mij en van de experts die ik uitnodig. Veel luisterplezier! Hoi, leuk dat je weer luistert naar de Trainen Trainen podcast van Mirjam Heek. Vandaag heb ik een gesprek met Irene Heining. Irene geeft soft skills lessen aan docenten, maar ook aan bijvoorbeeld projectleiders en monteurs. Maar het meest belangrijke is, ze begeleidt praktijktraining in de elektrotechniek. En dus Irene traint mensen die zijn technisch expert in hun vakgebied en die geven vaak intern trainingen om de kennis die in de vakmensen zit te borgen. Nou, ze geeft les vanuit de behoeften van de deelnemers. Het is niet zozeer de kennis en haar ervaring, maar juist de leerbehoeften van de deelnemers. Dus wat heeft iemand nou nodig om een betere docent te worden? Nou, daarom heb ik haar ook uitgenodigd. Ik vind het echt super interessant om te ontdekken, wat kan ik, wij, nou leren van haar over trainen van deze technische mensen en hoe zij hun kennis over moeten dragen? We gaan dit gesprek voeren vanuit twee uitgangspunten. Hoe leid je technische experts op om hun kennis over te dragen? En wat kan ik als trainer in bijvoorbeeld communicatie daarvan leren? En stel dat ik technische experts een communicatietraining ga geven, waar moet ik dan rekening mee houden? Irene, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
Hey.
Leuk.
Ja.
Leuk voor je de uitnodiging.
Nou, graag gedaan. Ja, ik vind dit echt super interessant, omdat jij traint best wel hele specifieke doelgroep om zelf ook dus hun kennis over te dragen. Dus ik heb eigenlijk twee vragen. Wat kun je vertellen over je doelgroep? En kun je ook kort iets vertellen over, ja, hoe ben jij erbij gekomen om dit te doen?
Ja, de doelgroep is eigenlijk redelijk breed, want techniek is breed. Soms breder dan we denken. Het gaat over de industrie, installatietechniek, maakt niet uit. Het gaat altijd over techneuten, lekker hands-on mensen. Hoe ben ik hierin beland? Nou, mijn achtergrond is office management. Ik kom uit office management, kennis en informatiemanagement. In 2008 bij het technisch opleiden terechtgekomen, ROVC, technische opleidingen. En daar heb ik van alles gedaan, projecten gedaan. Maar in 2014 werd mij gevraagd, joh, Irene, je hebt inmiddels zoveel kennis van de techniek vergaard. Want ik ben ongeneeslijk nieuwsgierig. Dus ik ben daar gewoon al die trainingen gaan doen. Van elektrotechniek tot installatietechniek, warmtepompen, automatisering, meterregeltechniek. Ik ben ze gewoon allemaal gaan doen.
Ja.
Niet om techneut te worden, maar om gesprekspartner te worden.
Ja.
Om bedrijven te kunnen adviseren.
Ja, je hebt zelf ook de trainingen elektrotechniek gevolgd.
Ik heb ze allemaal gevolgd.
Ik
heb ze allemaal gevolgd. Van huis uit met een technische vader. Band kapot. Hier heb je het gereedschap. Doe het maar.
Ja.
En meubels maken. Ik heb ook altijd heel veel interesse in de techniek gehad. Daarom zat ik daar helemaal op mijn plek. En het lesgeven, daar ben ik per ongeluk ingerold. Doordat er een docent last minute afzei. Die werd ziek. Ze hadden een docent nodig voor de cursus projectleider. En toen was het van, Ik zou het niet willen doen.
Ja.
Dus ik denk, ik wil het wel proberen. En ik heb medelijden met die jongens die in die eerste groep zaten. Maar ik vond het zo leuk dat ik me ook in ben gaan verdiepen. En vooral ben gaan kijken, hoe doen anderen dat? Dus ik zat in zoveel lessen, hoe doen die docenten dat? En in gesprek met hun gegaan van, waarom doe je het zo? En zoveel van geleerd. En daar heb ik tot 5 jaar geleden gewerkt. En toen had ik het gevoel, ik wil me meer focussen op dat lesgeven en ook het helpen van bedrijven. En ja, toen ben ik voor mezelf gaan werken. Ik geef nog steeds heel veel les voor ROVC. Ik help nog met lesstofontwikkeling.
Oh ja.
Nieuwe dingen ontwikkelen. Dat blijft hartstikke leuk. Maar ik werk ook voor andere opdrachtgevers. En lesmateriaal schrijven. Lessen geven.
Oh ja.
Hou het zo breed mogelijk en zo leuk mogelijk.
Ja.
Het gaat over mensen. Communicatie. En
wat kun je eens, zou je eens één voorbeeld kunnen geven? Als je een beetje kijkt naar het afgelopen jaar. Geef eens één voorbeeld van een bedrijf. Met wat voor vraag komt zo'n bedrijf bij jou?
Ook een grote opleider in de infra die docenten heeft die het al jaren doen. Die al jaren lesgeven aan die rouwdouwers. Maar ook techneuten die nu les gaan geven. Van, wil je eens kijken van, wil je gewoon wat extra didactische ondersteuning geven, maar ook een stukje bewustwording van wat is opleiden nu.
Oh ja.
Daar heb ik al een aantal in company groepen van mogen doen. En daar hebben we binnenkort op verzoek een terugkomdag waar we nog een keer verdieping gaan brengen in ja, omgaan met lastig gedrag, met moeilijk gedrag.
Oh ja.
En dan kunnen ze zelf hun cases inbrengen.
Ja,
en dat doe ik overigens met een goede vriendin van mij die juist weer wat ik doe in het reguliere onderwijs. Dus wij ja, we leren zoveel van elkaar en dat ja... Ik blijf leren hoor.
Ja, leuk. Ja. Nou, helemaal goed. Oké, dus dan hebben we een beetje een beeld van... Hè, dus dit zijn de mensen... En jij zei net, het zijn een beetje rouwdouwers. Het zijn de echte technische mensen. Wat is een beetje hun... Is het mbo, hbo? Wat is een beetje het niveau van de trainers die jij opleidt? En welke van en de mensen die jij weer opleiden?
Ja, over het algemeen zijn het mensen die mbo... Plus, het zijn de mensen die in hun vakgebied boven komen drijven.
Ja.
Ja, dus de goede mensen waarvan het bedrijf zei van joh, ik ben blij met jou. Jij kan het. Kan je het niet even aan de anderen vertellen?
Oh ja. Maar moet ik me dan bijvoorbeeld een elektricien voorstellen die gewoon inderdaad goed is in zijn vak en ook communicatief een beetje vaardig is. Dus dat er op een gegeven moment wordt gezegd, joh, je zou eigenlijk een soort leermeester moeten kunnen zijn binnen de organisatie. We willen die kennis borgen. Kan jij het aan andere mensen overdragen? En dan komt hij op een gegeven moment tot de ontdekking. Oh ja, trainen en kennis overdragen is ook wel een vak. Hè? Naast
ja.
Bijvoorbeeld elektricien of elektromonteur zijn. Dus ik wil er meer in. Wil hier gewoon meer van weten.
Ja, want dat is ook de grootste valkuil
ja.
van de techneut.
Nou, dat is mooi. Dat was net precies mijn eerste vraag. Wat is nou de grootste valkuil van de techneut?
Nou, vertel. Weet je, als iemand aan jou vraagt van... Goh, weet jij hoe deze machine werkt? Dan is hij blij dat je het hem vraagt. En dan gaat hij heel enthousiast vertellen over hoe die machine werkt.
Ja.
Maar als dat niet in jouw programma, in je opdracht zit van deze training. Ja, dan voordat je het weet, zit je overal behalve op het pad van je doel
ja.
van deze training.
Ja.
Dus dan moet je ook kunnen zeggen van, ja, tuurlijk weet ik dat. Misschien straks aan de koffie of whatever. Maar parkeer hem dan even. En dat is de grootste valkuil, het specialisme van... Van de techneut. Daarom is ook mijn training, als ik, dat is een driedaagse. Kijken we altijd eerst van, wat is je boodschap nou? Wat wil jij nou gaan vertellen?
Ja.
En probeer het eens af te kaderen. Want je kan iemand niet in 1 of 2 dagen een allround monteur maken. Jij bent het wel, maar je kan alles wat in jouw kop, in jouw ervaring zit, in 2 dagen overdragen. Dus ja, probeer het eens te omschrijven. En dan, welk niveau wil je dat ze hebben? Dat is ook heel belangrijk. Je merkt dat dat zeker met de huidige snelheid van het wisselen van collega's. Er gaan mensen weg, er komen nieuwe mensen bij. Je moet wel weten, en als je dat van tevoren niet weet, moet je dat bij aanvang toetsen en vragen. Waar zitten deze mensen? Wat kan ik ze bijdragen? En wat kan ik vertellen zonder dat ik te makkelijk verhaal hou voor degene die al verder zijn? Dat is zonde van je tijd. Maar als ze het niet begrijpen omdat je al te ingewikkeld wordt, dat schiet ook niet op.
Dat kan ik me ook wel voorstellen. Hè? Je hebt als expert de neiging om alles te gaan vertellen aan iedereen, want je wil zo graag al je kennis hebben. En als je dus met iemand werkt, dat je dan toch zegt, oh, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat? Ah ja, dat vertel ik je ook. Wat overigens, communicatietrainers, die neiging hebben ze ook. En ik coach ook veel, ik begeleid veel trainers die bijvoorbeeld gewoon wat meer de reflectieve trainingen doen. Dus ik noem maar wat, zelfinzicht. En mensen die beter moeten leren coachen of die moeten zichzelf coachen. En dan wordt ze ook altijd, ja, maar ik heb nu dit probleem. Oh, daar weet ik ook nog wel een oplossing voor. Hè? Waardoor je steeds afwijkt van inderdaad, wat is nou je plan? Wat is het doel wat je met mensen wil bereiken? En dat er nog 100.000 miljoen andere dingen zijn die ook verteld moeten worden. Ja, dat herken ik. En weet je, zeker als vakspecialist, ja, je wordt gevraagd omdat je kennis hebt. Dus je hebt ook de neiging om heel veel te gaan delen. Dat snap ik. En dan nou zit ik me dus ook af te vragen, hè, want... Ik vind lesgeven en trainen, dat is echt een vak ook. Hè? Dus natuurlijk moet je dat leren. Nou, ik weet niet of dat in 3 dagen kan. Maar je kan mensen natuurlijk wel iets bijbrengen. Hè? Want mensen willen geen trainer worden. Mensen willen hun kennis overdragen. Dus het hoeft ook geen opleiding van 1 jaar te zijn. Hè, waarin ze alles leren.
Nee, dat is die doelgroep, dat is het ook helemaal niet. Want ze hebben sowieso geen tijd. Het bedrijf heeft eigenlijk geen tijd. Nee. Kan ze eigenlijk niet missen. Het is ook niet mijn doelstelling om ze om hun... zeer ervaren training van te maken. En dat zij nemen hun case, wat ze willen gaan doen, nemen ze mee naar de training. Ze zijn echt bezig met wat zij gaan doen.
Ja.
En ik zeg altijd van, aan het eind van die 3 dagen staat er geen kant-en-klare training. Maar ik heb je handvatten gegeven om hem zelf te gaan maken. Waar moet je op letten en hoe doe je dat dan? En hoe ga je hem dan geven?
Ja.
Dus ik help ze op weg
Ja, het zijn eigenlijk echt de eerste stapjes dat het in ieder geval, nou ja, iets beter is dan dat het ervoor was. En dat, dat mensen in ieder geval...
Precies.
Want heb jij een bepaalde methodiek ontwikkeld waarvan je zegt van, nou, dit is wat ik mensen altijd wil leren in die 3 dagen. Moeten ze minimaal dit weten? Eigenlijk dezelfde vraag als die deelnemers zichzelf moeten. Also, wat wil ik nou dat mijn deelnemers gaan doen? En die vraag ook aan jou. Wat wil jij nou dat je deelnemers in ieder geval kunnen?
Ja, wat het allerbelangrijkste vind is dat ze enthousiast worden over wat ze gaan doen. He, dat ze niet zeggen van, oh, ik moet dit gaan doen en ik vind het wel eng. Nee,
ja.
Jij bent, dat ik ze zelfvertrouwen geef, ze hebben jou niet voor niks gevraagd om dit te doen.
Ja.
He, jij bent specialist in je technische gedeelte. En hoe kan je dat nou overdragen? En daar kan ik je bij helpen. En heb vertrouwen, want jij kan het. En probeer ze ook echt dat vertrouwen te geven en te laten zien. Dit is waarom ze jou vertrouwen, want ik zie het ook. Leuk,
ja.
Hey, hartstikke goed. Ja. Niet bang zijn en zorg dat je je doel nooit uit het oog verliest. Want je krijgt altijd vervelende mensen. Je krijgt altijd mensen die het niet met je eens zijn. Ja, dat mag. Dat is prima. Dat is van hun.
Nou, dat is een mooie vraag. Daar ga ik zo zeker nog wat vragen over stellen. Ja, want jij zei net, wat ik vooral wil, is dat ze wat meer vertrouwen krijgen. Dat zij dus vertrouwen krijgen, ik ben degene die dit over mag dragen. En wat doe je dan met deze mensen, zodat ze dat vertrouwen, dat het vergroot wordt in die 3 dagen?
Nou, in die 3 dagen bouwen we dus op van eerst wat de doelstelling, vervolgens gaan ze een les maken. En ik laat ze zien, dit weet jij. Dat kennis zit allemaal in jou. Ik help alleen een beetje om het handen en voeten te geven en om het vorm te geven. En om vragen te durven stellen aan jezelf van, oké, hoe kan ik het nu beter maken? Want soms heb je geen invloed op bijvoorbeeld de mensen die je voor je hebt zitten. Dus dan heb je HR nodig. Joh, ik ga deze training geven. Stuur daar nou alleen jongens naartoe met deze vooropleiding of die deze behoefte hebben.
Ja.
Zodat je de organisatie ook betrekt in jouw training. En die gaat leven. En dan word jij verantwoordelijk voor die training. En dan gaat leven. En vervolgens als je hem gaat maken. Nou ja, aan de hand van een PowerPoint. Maar die PowerPoint kan natuurlijk net zo goed gewoon een handout worden. Want deze mensen die geven soms training in een groepje. Aan hun collega's. Maar vaak ook on the job. Gaan ze trainen bijvoorbeeld aan de productielijn. Of de installatiejongens die gaan een training geven op het dak als ze een LBK moeten installeren.
Ja, dus het is helemaal, zij trainen dus eigenlijk helemaal niet zoveel met wat mijn beeld is van, je zit in een zaaltje en je zit aan een tafeltje of in een rondje, zeg maar, volg je een training. Mensen doen heel veel, jij traint dus, zeg maar, docenten die heel veel echt on the job trainen. Die letterlijk, kom, we gaan naar een machine of we gaan dit laten zien en ik ga jullie uitleggen en ervaren hoe werkt dit nou.
Ja, veel wel.
Ja.
Het is vaak ook een combinatie.
Beginnen
met even een stukje klassikaal. Dan hebben ze wel ergens een hoekje van de kantine of weet ik veel
wat
geregeld wordt. Dat is echt, niveau is echt heel verschillend.
Ja.
Maar een stukje theorie van leg uit voordat je begint wat ze gaan krijgen van jou vandaag. Daarna in de praktijk. En daarna gaan we op pad. Het zijn ook mensen die stagiaires begeleiden of nieuwe mensen begeleiden. Het kan van alles. Kennis overdragen is zo breed. Ik vind het ook heel moeilijk om specifieke vragen te beantwoorden, generiek. Want als ik naar een training ga, ik heb het wel heel goed voorbereid. En ik heb natuurlijk mijn verhaal en mijn ervaringen. Ja, dat is ook te veel om allemaal te gebruiken. Dus wat heb je nou nodig dan in deze les?
Ja.
En dat begint met luisteren en kijken en in gesprek gaan.
Want is dat ook de reden dat jij met kleine, want je traint in groepjes een beetje, zeg maar, tussen de 2 en de 6 personen, hè, dus best kleine groepen. Is het ook de reden, en volgens mij is dat allemaal in company, of doe je ook open inschrijving?
Nee hoor. Ik heb het wordt steeds meer een company omdat het gevraagd is, maar ik heb heel bewust een open netwerk en die zal ik altijd in stand houden, omdat er ook kleinere organisaties zijn die gewoon maar 1 of 2 mensen hebben die dit gaan doen.
Ja. Yeah.
En dan is in company gewoon niet haalbaar voor ze. En ik heb ook wel eens 1-op-1 gedaan. En dat, dan konden we in 3 dagen echt bijna een training redelijk klaarzetten. Maar wat je dan mist is de interactie.
Ja.
En de ervaringen van anderen. En de kritische vragen van anderen. Dus 4 tot 6 is het
meest. Ja, het is wel het leukste ook. Dus je kan heel veel persoonlijke aandacht geven, jij als trainer.
Precies.
Dus jij geeft die mensen heel veel persoonlijke aandacht, maar je kan ze dus ook echt inhoudelijk heel goed begeleiden bij het maken van een training. Terwijl als het, ik geef zelf ook trainers. En ik heb ook wel eens groepen van 12 man gehad. Ik merk nu dus ook na de eerste ervaring dat ik dat te veel vind. Omdat ik het ook leuk vind om mensen veel persoonlijke feedback te geven. Te helpen met, oh joh, als je het nou net even zo doet, dan... Ja, soms mensen willen, hebben ook die behoefte aan... Hé, ik heb nu een voorbeeld gehad. Nu weet ik hoe het moet. Nu heb ik het zelf gedaan. Maar wil je toch even kijken of dit inderdaad is wat je bedoelt? En dat je met ze meedenkt.
Heel simpel, meer mensen kan mijn hoofd niet aan.
Nee, snap ik.
Dan, je wilt met ze gaan allemaal hun eigen training maken. Dus er zijn allemaal andere technieken, andere mensen, andere menselijke mechanismen, wat daar zit. En je moet elke keer, dan zijn ze daar mee bezig en dan loop je van de een naar de ander. En dan moet je steeds weer omschakelen.
Ja, dus, dat snap ik.
Meer kan je gewoon dan niet aan.
Nee.
En het liefst, als we de 6 hebben, dan komen we met z'n tweeën. Dan zijn we met 2 trainers en de een pakt.
Zo.
Focust zich op de een aan de ander.
Ja.
Ik ga er niet rijk van worden, maar nog niet. Maar want dat kan niet. Als je, dan moet je 40 man op een groot bedrag en dan word je rijk. Nou, dat zit er niet in.
Nee.
Simpelweg, ik heb het 1 keer gedaan met 6 man in mijn eentje. En na de eerste dag heb ik gelijk mijn maatje gebeld. Ik zei, joh, kom erbij morgen. Want dit trek ik niet.
Ja.
En ik kan geen kwaliteit leveren.
Ja, en dat komt dus doordat je zoveel persoonlijke aandacht geeft aan mensen.
Ja, want ik kan niet anders. Ik kan dat niet oppervlakkig doen op de een of andere manier.
Nee, dat snap ik. Mm. Ik kan me ook wel voorstellen, een van de onderwerpen die jij traint in je training zijn, hoe toets je nou of de kennis geland is? Hè? Dus dat is de monteur die bij een bijvoorbeeld assemblagelijn staat en die legt heeft uitgelegd, hoe gaat hij nou toetsen? Dus dat leer jij hun. Maar dezelfde vraag geldt voor jou. Hoe toets jij nou of de kennis geland is bij jouw deelnemers?
Nou, de derde dag, dan mogen ze hun eigen training gaan geven. Die is dan niet klaar. Hè? Dat zijn dan de eerste, weet ik veel, 5 tot 10 slides. En misschien is die wel klaar. Is dat het?
Ja.
Ook. Dan gaan wij als de rest van de groep, waar ik dan ook bij hoor. Dan ben ik niet per se de docent.
Mm-hmm.
Dan gaan we ook kijken van hoe landt het nou? Hoe heb je het nou gedaan? En ga maar geven. Geef ik soms wel eens iemand een opdracht. Bijvoorbeeld iemand die moeilijk de aandacht terug kan pakken. Dan geef ik een van de anderen de opdracht van, joh, stel eens even lullige vragen. En ga eens even de boel ontregelen.
Ja.
We kijken wel wat er dan gebeurt. Of we gaan chagrijnig binnenkomen. Kan ook. Ik kijk heel erg wat denk ik dat die persoon nodig heeft van ons.
Ja.
En dan gaan we in gesprek. Er zijn genoeg die na een week of 4 of een week of 6 sturen wat het eindresultaat is geworden van de training. Goh, kan je nog eens even meekijken?
Ja.
Dan gaan we nog even soms even via Teams even een half uurtje sparren. Maar meestal, als ze die stap al nemen om mij te vragen van, joh Irene, wat vind je ervan? Dat betekent dat ze er gewoon heel serieus mee bezig zijn. Dat ze niet bedacht hebben, ik doe maar wat. Maar dat ze echt kijken van, gewoon, wat wil jij, wat kennen?
En, leuk.
Echt een heleboel mensen die zitten ook gelijk op LinkedIn te controleren. Van, wat doe jij nu? Ik had binnen een in-company bedrijf waar ik, ik denk al zeker 8 tot 10 in-company groepen heb gegeven. Die hadden echt zoiets van, misschien een terugkomdrag waar we de verdieping gaan bespreken. En hij zette het uit binnen de organisatie. Wie heeft de behoefte aan? En gewoon binnen een dag zaten er 2 groepen vol. Ik bedoel, dat is echt genoeg.
Ja. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen. Want mensen, het is natuurlijk toch juist omdat als je op een gegeven moment ontdekt, oh, het is heel leuk om kennis over te dragen. En er zijn dus ook technieken die je kan toepassen om dat effectiever te doen dan alleen heel veel vertellen. Hè, kan ik me voorstellen dat dat voor mensen heel prettig is. Want ik vroeg me ook af, help jij hun ook om zeg maar bijvoorbeeld bepaalde werkvormen te bedenken? Of in ieder geval geven ze werkvormen mee van, hey, realiseer je kan mensen in een hokje zetten, hè, of in het hoekje van de kantine en dingen uitleggen. Of je kan het letterlijk laten zien. Maar geef je ze ook andere werkvormen mee die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken?
Nou, ik maak zelf heel veel gebruik van participerend trainen.
Ja.
Dus niet alleen vertellen, want dat heeft zo heel veel nut. Ik wil het ze laten beleven. Ik wil het ze laten ervaren. En ik help hun ook om dat te doen. een hele simpele opdracht die ze heel erg moeilijk vinden, is: maak nou eens open vragen. Maak nou eens open vragen die jij kan stellen aan de installatie of in de groep.
Wauw, ja.
Zodat je leert wat er nou eigenlijk zit.
Dus dat is al moeilijk voor hun, ja.
Dat vinden ze vaak al heel moeilijk. Terwijl als ze het doen en ze zijn ermee bezig en daar besteden we echt veel tijd aan. Zeker die derde dag, want je moet ook vragen durven stellen van die jou misschien raken. Dat je misschien een antwoord krijgt, oh jee, ja, maar dat ben ik ook niet. Ja. Maar dat kan. Waarom niet?
Ja,
daardoor betrek je iedereen en is iedereen onderdeel van de training. En dat kunnen ze dus zelf toepassen. Dan laat ik ze aan het eind zien, kijk, zo heb ik het met jullie gedaan. Maar dit kunnen jullie dus ook doen.
Ja.
Met jullie cursister.
Ja.
Ze doen het eigenlijk voor.
Ja, leuk. Ik noem het altijd een doosje in een doosje. Dat je mensen iets laat ervaren en dan vervolgens achteraf zegt, hey, herken je dus wat ik net heb gedaan?
Wat ik zelf ook zeg van, joh, ga sparren met mensen in dezelfde situatie, misschien dezelfde, je collega's. Blijf altijd in gesprek. Denk niet dat je alles weet, maar jij bent blijkbaar toch een specialist dat ze jou hebben gevraagd om het over te dragen. Ja, ik zelf zit ook heel LinkedIn, volg ik jou, ik volg een heleboel mensen en... Onder andere Arie Spekstrijder, die zei laatst die beelden van, je moet het ze laten ervaren, want anders lukt het niet. En in diezelfde valkuil wat hij noemde, daar was ik ook in gevallen.
Ja, wij zijn getraind ook. Niet dat wij het allemaal even goed kunnen, hè?
Nee, zeker niet. En in dat eerste 2 uur, het ging voor geen meter. En vervolgens denk ik van, nou, god, we gaan communicatie en we gaan gewoon lekker ervaren. We gaan oefeningen met communicatie. En hij sloeg op en ze gingen mee en ze waren op de wagen. En ik denk, niet meer doen dus.
Top! Ja, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd. Wat heb je dan gedaan waardoor de sfeer omsloeg?
Ik ben, gewoon ga kijken naar wat voor communicatievormen kennen jullie nou? Wat is nou communicatie? En gewoon echt de groep laten komen met dingen. Vooral door kleine stuurvragen het gesprek een kant op sturen. Ja. Waardoor er ook iets ontstond van, ja, maar jij doet het al zo. Ja, maar dat vind ik helemaal niet leuk. En oké, maar waarom vind je je dan niet leuk? Ja, dat klinkt aanvallend. Oké, maar wat had je dan anders kunnen doen? Dus echt de lesstof. Soms kan je lesstof gewoon even weglaten, zeg maar. En toch hetzelfde bereiken. Door het gesprek gewoon te sturen.
Ja, door het uit de deelnemers te laten komen. Ja,
dat kan. Dat kunnen hele kleine vraagjes zijn.
Ja, dus, mooi.
Ik had het wel stoer als dat lukt.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Hey, ik zat net even te bedenken. Ja, dan ik hoor nu wat meer over jouw doelgroep. Dan denk ik, dit zijn natuurlijk ook mensen die waarschijnlijk in hun leven niet heel veel communicatietrainingen hebben gehad. Of gewend zijn te reflecteren op, hey, als ik dit doe, heeft dat een bepaald effect op de ander. Dus misschien moet ik wat anders doen. Dus ik kan me voorstellen dat zij er ook heel erg tegenaan lopen. Dat ze, ik zit me dat dan zo voor te stellen. Zo'n man van een jaar of 50 met heel veel kennis en ervaring. En die mag dan aan hele jonge broekies of aan andere mannen van 50 uit gaan leggen. Hey, dit en dit zou je eigenlijk zo moeten doen. Dus dat er getornd wordt aan wie ben jij om dit te kunnen vertellen, bijvoorbeeld. Hè? Of dat mensen zeggen, nou, het zal allemaal best. Hoe help jij deze groep nou eigenlijk inzicht krijgen in weerstand? Wat doe je met een groep die geen zin heeft? Ja, hoe help je deze trainers daarmee, onze docenten?
Ik begin zelf altijd met het goede voorbeeld te geven. Dus te zeggen van, jongens, ja, ik weet inmiddels, heb ik heel veel geleerd over een heleboel technische vakgebieden. En ik vind het super interessant, maar jullie zijn specialisten. Kan ik nooit aan tornen.
Nee.
Belangrijk is dat je de mensen die je voor je hebt, erkenning geeft voor wat ze weten en voor hun specialisme. En dan kan je als vervolgstap zeggen van, joh, de organisatie heeft mij gevraagd om van dit stukje kennis een training te geven voor de collega's, dus ook voor jullie. En wellicht weten jullie van sommige dingen iets meer. Welkom, help mij, dat komt helemaal goed. Maar ja, dat is de reden dat ik hier sta nu vandaag.
Ja.
En als je van tevoren zegt, joh, ik ben de trainer, ik snap het, dus jullie moeten lullig gezegd je mond houden, dat werkt niet. Dat
en luisteren. Ja.
En zeker bij die techneuten. Iedereen heeft zo zijn eigen specialistes. Ik heb daar een sheet over waarin ik laat zien van, joh, in verschillende stappen. De basis, de monteur en de specialist. En ik kom nu iets vertellen over een stukje veiligheid. Want ik heb heel veel verstand van de N3140. En dit is de training daarvoor. En die gaan we vandaag geven. Ja, kan jij mij dat vertellen? Want je weet niks van onze installaties.
Oh ja.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En nu, dan zit je op een keerpunt tussen ontkennen of erkenning geven.
Ja.
En als je die erkenning geeft, ja, ik snap, ja joh, dat weet ik ook helemaal niet. Dus ik hoop dat jij mij vandaag dan ook de vertaling kan maken van het stukje verplichte training die we vandaag gaan behandelen. Want daar hangen weer certificaten aan vast of allerlei redenen die daar kunnen zijn.
Ja.
Maar die ondermijnen absoluut niet jouw vakspecialisme.
Ja.
En dat is iets waar ze ook echt wel tegenaan lopen. En wat jij zei, ze hebben nog nooit een communicatietrainingen gehad. Heel veel niet. Wat ik zelf ook merk, ik geef het ook wel als servicemonteur als ambassadeur. Dan kom je binnen en dan, ja, die mut komt mij even vertellen hoe ik me gedragen moet. Weet zij ervan? Ja, dan moet je even naar Karin, als je kijkt naar Karin de Galam, dan moet je even aan het begin van die glijbaan, je moet ze zodanig informeren, bespreken en gewoon vertellen van, dat ze er willen zijn.
Ja.
Dat ze zich realiseren van, joh, ja, ik heb iets in mijn rugzakje wat jij kan gebruiken en waar jij iets mee kan doen. Dus ik hoop je iets verder te kunnen helpen vandaag.
Ja. Ja, want ze zitten dan ergens in de weerstand van wie ben jij nou? Hè? Want eigenlijk ben jij geen technisch expert. Maar jij gaat me wel vertellen hoe ik straks die kennis over moet dragen. Dus je wil eigenlijk dat ze dan in een soort van, oh ja, even ervaren. Oh, wat die Irene te melden heeft, daar heb ik inderdaad wel wat aan. Zodat ook mijn werk gewoon veel relaxter wordt.
Precies.
Ja.
Ja. En dat geldt natuurlijk in alle communicatietrainingen die je hebt. Hè?
Ja.
Want communicatie is toch, voor techneuten is af en toe wel een beetje een vies woord, hoor. Want een soft en...
Ja. Kan toch gewoon zeggen wat je moet doen, dat gezeik.
Nou, precies. Ja, dus dat is wel iets wat ik in eerste instantie niet echt bespreek. In de derde dag wel, als ik ze al een tijdje heb, zeg maar. Als er vertrouwen is. Het belangrijkste is een veilig leerklimaat creëren. En dat kan ik alleen maar doen door het goede voorbeeld te geven.
Ja, eens. Dat is wel een mooie. Ik kan me voorstellen, dus ik zit er nu over na te denken. Dan ben je dus een technisch expert. Je komt bij jou in de training om te leren hoe kan ik mijn kennis beter overdragen. En dan op een gegeven moment gaat het dus ook over die veiligheid. He, want mijn medemonteurs die ik op moet leiden, die moeten ook een bepaalde veiligheid voelen om bijvoorbeeld vragen te stellen. En te kunnen zeggen, oh, dit kan ik nog niet. Of dat ze bijvoorbeeld iets moeten voordoen om te laten zien, ik snap het nu. He, hoe leer jij je experts om die veiligheid te creëren?
Ik zal nooit iemand afbranden in de training. Maar ik ga lastige dingen ook niet uit de weg. En ik denk dat het dat ook een beetje de sleutel is om mensen te laten zien dat als iemand chagrijnig is of niet wil doen wat jij wil, of wat je niet bedacht had dat ze gaan doen in de training, dat is van hun. En als dat vervelend gedrag is, dan is dat van hun. Ik heb misschien wel een mooi voorbeeld. Ik had een man in de training. Die had een universitaire opleiding. En die kon een heleboel dingen wat ik vertelde. Was voor hem gesneden koek, te makkelijk. Maar hij blijft toch zitten. Want hij zegt, af en toe haal ik er dingetjes uit waarvan ik denk van, nou, dat vind ik toch interessant. En aan het eind zei hij, ik heb nog steeds een hele prangende vraag waar ik gewoon niet mee om kan gaan. Hij zegt, als ik in een vergadering kom of ik wil iets vertellen, dan hebben de mensen geen tijd voor me. Dan zeggen ze, ja, doe je verhaal maar in 5 minuten. Terwijl ik een half uur heb voorbereid. Hoe zorg ik nou dat mensen wel naar mij gaan luisteren?
Sowieso een mooie vraag.
Hij zegt, en dus moet ik het in 5 minuten doen. En vervolgens had ik het gevoel dat ik mijn boodschap niet had kunnen brengen. Ondersteuning was er niet. En vervolgens doen ze niet wat ik wil eigenlijk in de organisatie. Dus zeg ik, ja, maar heb je voorbereid voor een presentatie van 30 minuten? Dat was jou gevraagd. Ja, dan is dat toch wat jij gedaan hebt. Dan heb jij toch hartstikke goed werk geleverd. En als zij dan zeggen, doe het maar in 5 minuten. Dan is het ook aan jou om te zeggen van, ja, maar ik heb 30 minuten voorbereid. 5 minuten gaat me niet lukken. En dan is het feit dat zij hun tijd niet goed ingedeeld hebben, is van hun. En natuurlijk is dat super chagrijnig. Maar ga je presentatie in 30 minuten geven, laat ze blijven zitten. En degene die niet blijven zitten, ja, die blijven niet zitten. Maar je moet wel scheiden wat van hun is en wat van jou is. Daar kan je niks doen. En als je kijkt naar lesgeven, dan heb je ook wel eens mensen die binnenkomen, gaan zitten, niks zeggen en vervolgens chagrijnig zijn. Bedenk dan, zeg ik altijd, bedenk dan, ze kwamen binnen, ze liepen op de gang, toen kenden ze jou nog niet, toen wisten ze nog niet hoe deze cursus ging lopen, ze wisten niks. En toen waren ze al chagrijnig. Dus dat chagrijnig zijn is van hun. Dat gaat niet over jou. He, want dat hadden ze al op die drempel. Dus ja, we voelen ons dan aangesproken, want wij willen natuurlijk als docent dat iedereen binnenkomt en denkt van, oh, wat fijn, ik ga de cursus voor jou komen, ik ben wel heel veel leren. En ik heb het geluk dat ik met deze mensen die ik in mijn training heb, heel vaak echt mensen heb die heel graag willen, die doorgaan willen.
Oh, dat is fijn.
Super gemotiveerd.
Ja.
Maar als je in de techniek, een heleboel van deze mensen gaan ook bijvoorbeeld certificering trainingen geven.
Ja.
De moedjes.
Ja, de moedjes.
Die iedere drie jaar herhaald moeten worden. En als je dan krijg je die jongens wel, moet ik alweer? Ik heb het al jaren gedaan, dus waarom moet het alweer? Dan moet je eerst zorgen dat je even bij ze gaat staan en zeggen, ja, ik snap het. Ik snap het. Iedere drie jaar weer hetzelfde verhaal. Maar ja, dit is nou eenmaal de achtergrond. En zullen we er samen een leuke dag van maken. Kijken of we nog nieuwe dingen kunnen ontdekken. Of,
ja, dus het klinkt eigenlijk maar, wat jij zegt, is dat als iemand weerstand heeft, of dat nou chagrijnig is, of omdat hij naar een verplichte training moet, dat je zegt, je toont begrip. Goh, inderdaad, wat vervelend. Ik snap het. Hè? Je zit niet lekker in je vel of je zit weer voor een verplichte training. En we gaan ook dit doen. Laten we er een leuke dag van maken. En ja, wat ik dan zelf altijd nog doe, ik doe dan wel halverwege, check ik altijd even in, is het nog oké voor je? Hè? Ben je inderdaad dingen aan het leren? En ik heb overigens ook wel eens tegen mensen gezegd, joh, als jij het allemaal al weet, prima. Dan stel ik voor dat jij ga lekker, weet ik veel, winkelen in de binnenstad. En ik zie je aan het einde van de dag weer terug. Of kon lunch lekker mee. Maar ik verwacht wel, iemand die in mijn training is, doet actief mee. Anders mag je van mij echt andere dingen gaan doen. Vind ik namelijk, want het is ook zonde van mijn tijd en zonde van de andere deelnemers.
Precies, ik vind dat je als docent, als trainer ook mag verwachten dat de mensen die komen, dat ze dan meedoen.
Ja.
En weet je, het gebeurt ook in de certificering, dat is natuurlijk zeker in de techniek, is dat een enorm woud van regels.
Ja, dat is al.
Elektrotechniek, koude techniek.
Ja.
In de hydrauliek, overal zitten allerlei certificeringen aan vast. Als iemand dan tegen je zegt van, nou, ik heb hem net een jaar geleden gedaan, en het moet eens in de drie jaar, dan zeg ik van, joh, weet je, dat klopt, dan had je hier niet moeten zijn. Weet je, ga even op de gang, even naar HR bellen bij jou. Ga het even controleren. En als het inderdaad zo is dat je hier niet moet zijn, dan moet je hier niet zijn.
Nee.
Hartstikke tof. Kan je weer lekker aan het werk.
Hey, en heb jij ook wel eens...
Veel mensen...
Ja, sorry dat ik onderbreek, maar er kwam opeens een vraag bij mij op. Want ik dacht, mijn handen jeuken ergens om aan al die certificeringstrainingen, om daar nou eens mee aan de slag te gaan, om die veel ervarender, praktischer en leuker te maken. Want ik kom natuurlijk op veel trainingslocaties. En ik zie best vaak van die BHV-trainingen. En dan valt het me op, dan zie ik trainer Piet, die laat dan Jantje het eerste brandje blussen, letterlijk. Hè? Dus dan maakt hij een brandje en dan moet Jantje dan blussen. Dan staan daar 12 mensen achter opgelijnd en die mogen om de beurt precies hetzelfde brandje blussen. En toen dacht ik, je zal nummer 12 zijn. Of je zal nummer 1...
Vreselijk.
Dat is toch vreselijk? Of je zal nummer 1 zijn, dan heb je dat brandje geblust. En dan moet jij dus wachten tot 11 van jouw collega's... Weet je, bij de tweede vind je het nog interessant, maar bij de zesde denk je, nou, ik ga maar ergens een sigaretje roken, vervolgens word jij geblust. Hè, dus is dat iets waar jij ook wel eens naar gevraagd wordt van, hey, hoe kan je nou dit soort verplichte certificering, inderdaad al die NEN-trainingen, hoe kan je die nou gewoon leuker maken voor mensen? En hoe zou jij dat dan doen?
Ja, nou, het participeren en trainen, proberen zoveel mogelijk mensen samen te laten werken.
Ja.
En in kleine groepjes. Ik denk dus dat wat jij, dat voorbeeld van jou, 12 mensen en nummer 12 gaat het nadoen. In plaats van zo doen, omdat hij beseft dat hij het zo moet doen.
Ja.
En dat is iets heel anders. Dat is precies wat je net niet wil eigenlijk. Wat je ziet in de NEN 3140, dat er sommige opleiders, en dat vind ik heel goed, in plaats van een toets. een schriftelijke toets, dat ze kijken in de praktijk. Dat ze zeggen van oké, nou, hier heb je een installatie, je moet hem vrijschakelen. Hier liggen allerlei persoonlijke beschermingsmiddelen. Laat maar zien hoe je dat veilig doet.
Ja.
En dan, als je het schriftelijk toetst, dan moeten ze vintjes zetten, dat soort dingen. Maar laten zien, dat is veel makkelijker. Want geloof het ook niet, ook in deze tijd heb je nog techneuten. Zeker als je kijkt naar de monteurs, de hands-on de monteurs. Er zitten hele goede bij. En ik heb er een paar ontmoet die gewoon analfabeet waren nog.
Ja.
Komt het nog steeds tegen.
Ja.
Of mensen die gewoon niet zo makkelijk lezen.
Ja.
Een zin,
nou ja, of misschien hun Nederlands niet heel goed is. Hè. Ik denk dat ze ook veel anderstaligen werken.
Ook dat.
Ja.
Ook dat. En we hebben zoveel mensen van uit andere landen. Heel veel Europeanen uit Polen, Roemenen, van alles. Hartstikke welkom. Maar hoe gaan we die opleiden? Hoe zorgen we dat zij veilig werken? Moeten we het wel toegankelijk maken? En gewoon doen. Ja, daar heb je geen taal voor nodig.
Nee. Ik ben het wel met je eens. Ik heb ooit mijn VCA voor leidinggevende moeten halen. Toen had ik een uitzendbureau. En dan moest ik om bepaalde terreinen op te komen, moest ik mijn VCA voor leidinggevende hebben. En ik kan me nog heel goed herinneren. Ik hoop niet dat er hier iemand die VCA traint luistert. Want volgens mij was het 2 of 3 sporten boven de dakrand moest je ladder toen staan. Heb ik altijd, het is het enige wat ik heb onthouden hoor, als ik heel eerlijk ben. Want dit is 20 jaar geleden. Ja. Maar wat ik heel grappig vond, was dat ik toen dacht, oké, dus ik heb nu tijdens het examen, ik weet nog, het was volgens mij het stadion van een voetbalclub in Tilburg, dacht ik. Willem II. Wij zaten daar, ik heb dat examen gedaan, ik haalde ook een 9. Want ik bedoel, ik kan prima regeltjes stampen en die uit mijn hoofd leren. Maar als je aan mij vraagt, maar snap je waarom het de tweede of de derde trede is die uit moet steken boven de dakrand? Dan zeg ik, ja, waarschijnlijk, want als het maar 1 trede is, dan is het te gevaarlijk, dan kan hij naar beneden klappen. Ik noem maar wat. Maar eigenlijk snapte ik helemaal niet waarom. Ik wist gewoon alleen, het is iets wat moet. En ik denk echt, als iemand niet, maar hoe ik dat had getest, was inderdaad gezegd, Mirjam, ga jij maar eens. Jij gaat op dat dak klimmen, laat zien hoe je dit veilig doet en leg uit waarom je kiest voor die bepaalde dingen. Alleen ik snap ook, het kost heel veel geld. Want het kost heel veel tijd om iedereen op zo'n manier te testen. Maar uiteindelijk, als je een VCA-training of een NEN-training, of wat dan, hè, als het gaat over dingen als veiligheid of je moet bepaalde processen volgen. Als je zeker wil weten dat mensen het snappen en het kunnen, moeten ze dat gewoon laten zien. En niet alleen op een papiertje. Tot zover mijn rant in ieder geval over dat ik zo graag wil dat trainingen ook praktisch zijn. Maar ik kan me voorstellen dat jij dit ook tegenkomt van mensen.
Ja, zeker. Zeker, zeker. Dat is ook de reden dat ik begonnen ben met bij de vakman als trainer was natuurlijk eigenlijk het ging om de derde dag. Hè, hoe geef ik een fijne training? Word ik enthousiast wat ik training kan geven? Zelfvertrouwen? Hoe bereik ik dat? En toen kwam ik erachter dat ik het niet kon doen op mijn manier zonder te beginnen met wat opleiden nou eigenlijk? Waar gaat die? Wat is de doelstelling? En mijn doel is, en dat is eigenlijk met alle trainingen. Ik kan jouw kennis overdragen. Ik kan je laten voelen wat dingen betekenen. Ik kan je laten zien. En dat stop je in je rugzakje. En het is niet, als jij denkt in een situatie, kom je in een situatie, welk stukje is het? Nee, hoe ga ik het doen op mijn manier? En welke dingen die ik geleerd heb, van alle kennis en ervaring die in mijn rugzakje zit, kan ik nu voor gebruiken om dit op mijn manier goed te doen. Daar gaat het om. En dat is ook, dat is dan weer een beetje de ladder van de galan, waar je dan terechtkomt van, wat heb ik nodig om zelf te kunnen bedenken, met alle ervaringen die ik heb, hoe ga ik dit probleem nu oplossen? Hoe ga ik dit nu doen?
Ja, leuk.
Dat is ook een stukje tijd. En met tijd bedoel ik niet snel antwoorden. Want techneuten willen vaak heel snel antwoorden. En heel snel het goede antwoord geven. Ja, nee joh. Heel snel antwoorden betekent vaak dat je niet goed geluisterd hebt wat ik nu eigenlijk vraag. En waarom vraag ik het zo?
Ja.
En neem de rust om echt te vragen van oké, wat bedoel je nou eigenlijk?
Ja.
Dat is ook als ze zelf training gaan geven. Verwacht niet een snel antwoord, maar neem je rust. Als je vraagt van goh, weet je waar die sensor voor is? En als ze dan even bedenkelijk kijken, ga niet gelijk het antwoord geven. Nee. Maar neem je tijd om ze even te laten nadenken. Om even langs die installatie te kijken. Hé, een sensor, oké. Wat gaat die? Oh, die gaat pakjes koek tellen. Oh, nou, dan moeten we weten. Blijkbaar kunnen er 10 in een doos of zo. En Laat ze gewoon even kijken van, ja, wat doet dat ding dan in de hele installatie? Dat is er niet, boem.
Nee.
Dat moet je even, en laat ze het omschrijven als ze het niet naam weten. Ook goed. Dus, de training geven kost tijd.
Ja, 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 zeker. Ja, en vooral niet te snel willen. Ja, en dat herken ik ook, dat je dus als trainer, je hebt, of als kennisexpert, je hebt zoveel kennis in je hoofd en je weet zoveel dingen, maar sommige dingen zijn voor jou heel normaal. En waarschijnlijk, stel dat ik bij jou in een training zou zitten, om je te observeren, en dan zou ik zeggen, hey, ik zie dat je dit en dit doet, wat goed van je. En dan zeg jij, oh, doe ik dat? Oh ja, inderdaad, maar dat realiseer ik me niet eens, want ik ben zo onbewust daarmee bezig. En dat is denk ik ook wel een van de dingen die ook met die vakmannen, zeg maar, moet doen. Dat mensen denken, oh ja, welke stappen zet ik nou? Dus als ik van A naar M wil komen, hè, dan ga ik. Ik heb de neiging om te vertellen, dan spring ik van A naar K en dan naar M. Nee, maar wat is nou van A naar B? Hè, dus maak het kleiner voor degene die het van jou moet leren, die stapjes. Ja. Ja,
ja,
mooi.
Maar ook als trainer, durf af en toe dingen los te laten. Want je gaat 's ochtends de dag. Nou, oké, van vandaag is dit ongeveer mijn doel. Maar het is niet in beton gegoten. Want ik heb dag 1, dag 2, dag 3. Maar het kan best gebeuren dat er op dag 2 al, als we ergens mee bezig zijn, gesprekken ontstaan die ik in dag 3 bedacht had. Maar als dat ontstaat en daar ontstaat een dynamiek waarbij ze elkaar gaan bevragen. En ja, maar wat doe je nou als dit? En dan laat ik het gewoon gaan.
Ja.
Op dat moment leeft het bij hun in de spetting. Als ik na 3 dagen maar het gevoel heb van nou, alles wat ik in deze training wilde stoppen, heb ik gebracht.
Ja. Ja.
Je kan niet controleren wat iemand zegt. Je kan sturen met vragen, maar als iemand ergens mee bezig is en hij heeft in één keer een vraag die eigenlijk wat dieper gaat, soms kan je zeggen, van, gaan we het morgen over hebben, als je diep verdieping wil.
Ja.
Maar als je merkt dat het echt leeft en dat hij op dat moment even verder wil met het antwoord, ja, dan ga je verder.
Ja. Ja, het is wel een interessante discussie hoor, want ik geloof altijd wel, wat ik wel doe dan, omdat soms zit er 1 iemand in je training die veel sneller is dan de rest. Dus die persoon is al toe aan een stukje verdieping, maar de rest van de groep niet. Dus ik check altijd wel bij de rest. Ja. Hoe is dat voor jullie? Wil je hier ook mee verder? Want anders ga je op basis van 1 vraag ga je verder en dan van 1 iemand. Maar is de rest van de groep, die hobbelt er nog een beetje achteraan. En dan zou het zonde zijn, want dan krijg je volgens heel, dat heb ik namelijk wel eens gedaan. Vanuit mijn enthousiasme, weet je, ja, dan geef ik dus antwoord. En dan kreeg ik vervolgens 300 miljoen vragen, omdat de rest zoiets had. Hè? Maar ik snap het nog niet helemaal. Toen dacht ik wel, kak, dit moet ik dus niet doen. Hè, ik moet ook soms wel ervoor kiezen om te zeggen, fantastische vraag, hou hem even vast. En morgen gaan we verder, of volgende week. Maar ik ben met je eens hoor. Soms, voor mij is een draaiboek, is een richtlijn, zodat ik er vanaf kan wijken. Want ik merkte, vroeger train ik zonder draaiboek, dat werkt niet. Dan ging ik alle kanten op. Zeker omdat bij mij gooi je er 1 euro in en dan komt er voor 3000 euro uit, zeg ik altijd. Hè, dus ik gebruik wel echt een draaiboek om structuur te geven, ook voor mezelf. Maar wel met, ja, dan weet ik wel dat ik dingen in ieder geval gedaan heb.
Nou, ik vind ook dat je mensen best mag aanspreken als ze te veel de verkeerde kant op gaan, zeg maar. Als ze vragen stellen die of juist input geven, waardoor het te veel wordt.
Bijvoorbeeld, ja.
Bijvoorbeeld iemand die zegt, dan ben je iets aan het uitleggen. En die zegt, ja, dat herken ik, want bij ons dit en dat en dat. En dan is het bij hun net even wat anders. Ja, het is herkenbaar. Dat laat ik dan gaan. Maar het kan ook zijn, en dat heb ik ook wel eens gedaan, dat ik op een gegeven moment zeg van, joh, weet je, ik vind het super interessant. En ik vind het hartstikke goed dat je geïnteresseerd bent en dat je het herkent en dat jullie al heel ver zijn. Ik zeg, je maakt het niet makkelijker voor de rest. En dit is ook een keer gebeurd in een projectleider waarbij ze uiteindelijk een examen moeten doen. Je traint ze om dat in dat examen de juiste format te hanteren. Hè. We trainen volgens Roegit. Prima, dat gaan we examineren. Ik zeg, maar je geeft ze een hele extra rugzak mee, hoe het bij jullie is. En daar moeten ze dan een bedenken van, oké, wat heb ik in de les geleerd en wat was van jou? Je maakt het niet makkelijker bij voor de anderen.
Ja.
En gelukkig kreeg ik de bijval van de andere cursisten. Van, Ja, ik snap het af en toe niet meer.
Nee.
Want wat moet ik nou onthouden? Wat moet ik nou zeggen? Want je bent het wel met hem eens. Ik zei, ja, dat klopt. En dus zo heb ik gewoon te sprake gebracht. En gelukkig zei hij na een tijdje denken zo van, ja, ik begrijp wel wat je bedoelt.
Ja, en dat is natuurlijk altijd een soort scheidslijn, hè? Van het balanceren tussen iemand zijn eigen praktijk, maar zo doen wij het altijd hier. En je hebt een bepaalde techniek te leren waar je straks examen op moet doen. Ja, weet je. En ja. Uiteindelijk, ik rijd ook niet meer op, wat is het, 14:15 en 14:50 met mijn handen in de auto. Hè? Maar ik heb wel het moeten leren om dus mijn rijbewijs te kunnen halen. Ja, dus je bent als trainer ook altijd wel verantwoordelijk dat je dingen op een bepaalde manier aanleert. Dat is wel interessant natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat als jij ook, stel dat je, hè, dat het gaat over veiligheid of over hoe doe je nou een bepaald proces. Ja, als in een machine dat een bepaald proces, jij zegt ja, maar ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk. Ik kan me voorstellen dat jouw trainersdeelnemers hier ook wel eens tegenaan lopen. Hè, dat ze dus mensen in de training hebben die zeggen, ja, maar ik heb dat nog nooit zo gedaan, dus ik zie niet in waarom dat wel zo zou moeten.
Ja, nou dat komt heel veel voor. Dat is een voorbeeld die heel veel voorkomt. Dan vraag ik altijd van, joh, laat ze maar zien hoe ze het dan doen.
Ja.
En kijk wat de uitkomst is.
Ja.
Want beware, straks is zoals zij het doen eigenlijk een heel goed idee.
Ja.
Hè, dus blijf wel luisteren als iemand het anders doet. Het kan ook zijn dat je het op een bepaalde manier moet doen vanwege regelgeving.
Ja.
Hè, vanwege certificering. Dan is het belangrijk om te zeggen van, joh, ik zie dat je het zo doet. En dat vind ik eigenlijk ook wel een goed idee. Maar wij moeten hier werken voor de regelgeving in verband met alle certificeringen die we eraan vasthangen. We moeten veilig werken, we moeten dit doen. Of het product dat eruit komt bij deze productielijn moet altijd exact hetzelfde zijn. En dat kunnen we alleen garanderen als we allemaal exact hetzelfde werken.
Ja. Ja, dus je moet als trainer altijd weer terugrefereren aan het doel waarom mensen bij elkaar zijn. We willen dit leren of je moet dit examen halen en et cetera. Overigens zou een doel natuurlijk nooit moeten zijn het examen halen. Het idee is ook wel dat mensen snappen waarom ze bepaalde dingen moeten doen. Ja, maar goed, dus daar moet je, dus je doet wel iemands expertise erkennen en dan vervolgens weer refereren aan het doel. Nou, dat lijkt me een goeie.
Ja, precies. Ja.
Okay.
En word ook vooral niet geïrriteerd omdat iemand het op een andere manier wil doen.
Nee.
Want ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen idee. En wat ik ook zie, is dat als er getraind wordt on the job, en de leidinggevende geven soms die trainingen zelf, als er verschillende leidinggevenden zijn, de ene doet het zo en de andere doet het zo. Dat is het wel heel belangrijk dat voordat je een training op poten gaat zetten, dat je eerst zorgt dat je het met elkaar eens bent.
Ja.
Dat je een medewerker hebt die eerst met de ene leidinggevende meegaat en daar zijn training voor krijgt. En vervolgens met de ander, ja, maar hij doet het zo. Ja, maar Pietje doet het zo. Dat heb ik zo geleerd. Ja. En die discussie moet jij eigenlijk niet met je cursisten voeren, maar die moet je op een hoger niveau met elkaar voeren. Van dit. En daarom is het zo belangrijk dat je die boodschap eerst vaststelt. Wat gaan we ze leren en hoe gaan we ze het leren? En weet je, ze hebben een installatie en ze moeten weten hoe die machine werkt. Moeten ze ook al weten hoe het qua automatisering werkt? Of is dat een andere training?
Ja.
Of moeten ze een stukje weten van hydrauliek of van elektrotechniek? Ik weet het niet.
Maar stel dat, weet ik veel, ik werk bij een organisatie en ik ben dus gevraagd om een training te geven, of misschien doe ik dat al en dan kom ik bij jou. Zit er dan ook in jouw training iets met hoe doe je je rol in de organisatie? In de zin van, je moet even met HR wel bespreken, ben ik nou de enige die dit doet? Maar ook bijvoorbeeld, hè, ik moet ervoor zorgen als ik een training plan, dat er altijd een backup is. Dus help je mensen daarin ook? Of richt jij je wel echt vooral op het trainen zelf?
Nee. Ik doe dat wel bij organisaties. Ik heb wel een paar organisaties waar ik mee heb geholpen om überhaupt het intern opleiden op poten te zetten.
Ja.
En gewoon handvatten te geven van waar kijk je ernaar, wie hebben er belang bij. Maar nee, ik doe dat daar niet. Het komt misschien wel voorbij, maar dan parkeer het wel duidelijk van joh, dit is van HR.
Ja.
Dit hoef jij niet te doen. Maar het is wel aan jou om aan te geven van joh, deze training is voor die en die mensen, daar moet het die en die mensen op bij hebben. En zeker als je bedrijven hebt die in verandertrajecten zitten, waar functieprofielen gemaakt gaan worden. Ja. Daar is dit helemaal hot. Hè? Wie sturen we nou waarheen en hoe maken we de mensen nou beter? Zeker met zij-instromers. Is het zo belangrijk.
Ja, en ik denk ook.
Wie waar hoort.
Ja, en de arbeidsmarkt is natuurlijk heftig nu, dus je wil je personeel houden en uitdagen en ontwikkelen en et cetera.
Ja.
Ik heb nog een andere vraag. Wat is jouw beste advies voor een trainer die ook een groot en praktisch kennisdeel moet overdragen? Trainen is natuurlijk veel oefenen, maar soms moet ook jij als trainer veel kennis overdragen. Wat is nou jouw beste advies, een soort van je top 1 advies voor als je veel praktische kennis moet overdragen?
Begin bij het begin en ga kijken wat het bedrijf ermee moet met die kennis. Waar dient die voor? En welk deel heb je nodig om het aan het werk mee te gaan? Dus voordat je gaat bepalen wat voor boodschap je gaat brengen, kijk even waar die boodschap het antwoord voor moet zijn. Hè? Dus ja. Welke problemen zijn er binnen de organisatie of welke groei is er binnen de organisatie waar deze training het antwoord op gaat zijn. Dan kan je pas bepalen wat er allemaal mee moet zitten.
Ja.
Sla die eerste stop niet over, want voordat je het weet ben je een losse vlodders aan het maken.
Ja.
Misschien een hartstikke leuke training, maar het lost voor het bedrijf niet het probleem op van het borgen van bepaalde kennis.
Ja. Dat is wel herkenbaar. Ik heb toevallig deze week met een andere trainer gewerkt voor een organisatie. En hij heeft een training gemaakt en dan zegt hij, ja, dit moet er ook echt in. Ik zeg, ja, maar leg eens uit, waarom dan? Ik wil gewoon van jou horen, welke gedachten heb jij? Waarom moet dit erin? Wat gaat dit met de deelnemers opleveren? En bij sommige dingen dan krijgen ze inzicht. Ja, maar waarom is dat zo belangrijk? En hij kon het soms echt niet uitleggen. Ja, ik denk dan dat je het er beter uit kan laten. Want dan is het per definitie al niet praktisch. Dus dat ben ik met je eens. Dus je echt begint aan het begin. Waarom heeft de organisatie of degene die getraind wordt dit dan nodig? En je moet het sowieso klein maken, want over het algemeen vertel je vaak te veel. Dat is al zo. Is er nog iets wat jij wil vertellen?
Nou, wat ik altijd tegen docenten zeg, is... soms heb je wel eens een docent die zegt tegen mij van... ja, dat ga ik doen, dat ga ik even vertellen, want ik weet er alles van. Ik ben specialist. Mij kunnen ze geen gekke vragen meer stellen. Ik weet het allemaal wel. Op dat moment zeg ik altijd heel lullig... joh, dan moet je nu stoppen met lesgeven. Als jij denkt dat je alles weet, dat je niks meer te leren hebt, dan moet je niet stoppen, want dan luister je dus niet meer.
Nee.
Dan hoor je niet meer wat anderen om je heen nieuwe inzichten hebben. Ik ben zeker niet uitgeleerd. Hoe meer ik weet, hoe meer ik leer, zeker in de techniek, my god, wat er is te veel te weten, hoe meer ik me realiseer dat ik heel weinig weet.
Ja.
Ik ben wel blij met wat ik weet en ik weet en ik Ik vind het heel fijn dat ik daar anderen mee kan helpen.
Ja.
Maar er is nog zoveel te leren. De laatste tijd heb ik weer nieuwe dingen ook via LinkedIn geleerd. Een stukje over Janneke ter Wille over generatie Z. Dat is echt een denkertje. Dan zit ik dan een paar avonden televisie te kijken. Maar eigenlijk helemaal ziet niks. En zit ik erover na te denken.
Ja.
Dat vind ik zo leuk. Dat je inzichten van anderen mee kan nemen. En daar kan je ook zelf mee helpen.
Ja. Het is wel herkenbaar hoor.
Leren.
Ik denk ook wel, ik vind ook wel, hoe kan je nou voor een groep gaan staan en denken dat je alles al weet? Hè? Dus het is als trainer, ik vind ook dat je de opdracht hebt om altijd te kijken hoe kan ik een nog betere trainer worden. En trouwens, met alles wat je doet al ben je. Of je nou, kijk, maar voor een dokter vinden we dat logisch dat hij zijn kennis onderhoudt en blijft trainen. Maar dat is toch ook als expert in trainen zou je dat ook moeten doen. Dus dat ben ik helemaal met je eens.
Ja. Daarom vind ik het ook leuk op LinkedIn om jouw opmerkingen te lezen. Arie Speksnijder heeft af en toe van die opmerkingen dat ik denk, oh ja, leuk.
Ja.
Weet je, dat participerend trainen komt vooral ook bij Margreet Pols vandaan. Hartstikke leuk.
Ja, leuk. Nou, helemaal goed.
Ja.
Irene, ik wil je echt hartelijk bedanken voor je tijd en je kennis en expertise die je hier gedeeld hebt. Nou ja, als mensen meer over jou willen weten, ze kunnen jou denk ik op LinkedIn vinden onder Irene Heining. En wat is jouw website, zodat mensen je daar kunnen vinden?
De Vakman als Trainer.
Nou, devakmanalstrainer.nl waarschijnlijk.
Ja,
zeker.
Makkelijker kan ik het niet.
Ik zal de linkjes wel even in de podcastnote zetten en dan zeg ik dankjewel Irene. Wil je meer weten over trainen of over mij? Volg me op LinkedIn of sluit eens aan bij een van mijn gratis trainingen. Ook organiseer ik regelmatig online netwerkevents voor trainers en coaches die met groepen werken. Dus vind je het leuk om daar aan te sluiten? Je kan mij daar ontmoeten, je kan je vragen stellen. En je ontmoet dus ook andere trainers en coaches die met groepen werken. Zodat je daar gewoon je vragen kan stellen en wie weet hoe we elkaar verder kunnen helpen. Meer info vind je op mijn website mirjamheek.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!